Goedemorgen broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder de mensen die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet, ook deze mensen hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan onze voorganger Onno van Dijk. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn vanochtend. Onze organist is broeder Howard. Ik heb vanuit de kerkenkant heb ik een drietal kleine mededelingen. Op 2 mei is de gebedskring bij de familie Howard om 7 uur. Dan hebben we om 11 mei het vrouwenkoffieuurtje bij mevrouw Huizinga. Zo staat het tenminste in het kerknieuws. En op 19 mei hopen we met elkaar de zangavond weer te vieren. We willen graag deze dienst beginnen met met Psalm 89, liederen 1, 7 en 17. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Ja, 17 had een dinsdag, dus...
Het stond verkeerd in de...
21.
Ja, dat moet 21.
Ja.
Dat was voor een microfoon.
Mijn excuus, het staat verkeerd in de nieuwsbrief. Het moet inderdaad zijn de zangavond op 21 mei. Dank u wel.
Yeah.
Goedemorgen. Hij moet in het midden staan, hè?
Nee,
bovenin. Goedemorgen. 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 Test 1, 2. Goedemorgen.
Ah,
daar was hij. Techniek staat voor niets. Hè? Goedemorgen, ja. Op de weg hier naartoe. Mooi weer. Voorjaar. En het is in alles zichtbaar. En ik rij hier naartoe en ik draai nog even een cd. Die had ik hier vanmorgen willen afspelen. Het ging over de Via Dolorosa. De weg die Jezus gegaan is naar het kruis. En vorige week hebben we Pasen gevierd, opstanding. En al met al bewoog het mij. Ik moest uit de bril afzetten om nog goed te zien waar ik reed. Wat een liefde voor ons. Wat God in Jezus Christus voor ons betekend heeft. Daar willen we vanmorgen ook over nadenken. De volheid van Christus. Maar eerst zingen we hem toe, alle lof en eer. We zingen uit de Evangelische Liedbundel 37, prijs de Heer, met blijde galmen. En daarna het stil gebed. Almachtige God en Vader willen we nu een ogenblik stil zijn en onze harten op Hem richten. Dat we alle zorgen even aan de kant leggen. Laten we stil zijn. En wij verwachten de hulp en afhankelijkheid, spreken we uit, van die God. die zich heeft leren kennen in de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. En alle heiligen in Noordwijk, zeg ik, genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn. Van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Amen. U mag gaan zitten. Laten we zingen. Evangelische liedbundel 132, vers 1, 2 en 3.
Mijn glorie groot, niets er.
We hebben net gezongen, ook al was het een beetje laag. In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Is mijn glorie groot. Dat geeft ook een beetje aan waar we het vanmorgen over willen hebben. Zijn glorie is groot, maar die glorie mogen wij ook in delen. De tekst van de genadeverkondiging. Komt uit Colossenzen 1, vers 12. Waar straks ook de centrale tekst uitkomt. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van de zonden. Voordat we verder gaan, willen we eens bidden om leiding van de Heilige Geest. En daarna zingen we gezang 170. Eerst willen we bidden. Of gezang 170, ik bedoel dus evangelieliedbundel 170. Eerst willen we gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel, we willen u danken, loven en prijzen. Alles tegelijk, alles wat in ons is, wil bewegen om u te ontmoeten. Dank u wel, Heer, dat we hier in vrede mogen zijn. De kerkklokken luiden weer. Het volk wordt weer geroepen om elkaar te ontmoeten. En om u te prijzen. Om van u te leren. Om u te ontmoeten als gemeente. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat u ons, uw Zoon Jezus Christus, heeft gegeven. De volheid van het evangelie. En dat wij ook deel mogen hebben in die volheid. Dat we u mogen kennen. Persoonlijk. Vader, maar het is ook, soms in ons leven is het vaak verdriet. Vragen. Pijn. Leed. Misschien ellende, Vader. Pijn. Ziekte. Er zijn ook mensen die hier vanmorgen hadden willen zijn, maar konden niet. Wilt u vanmorgen, als we dit ook later beluisteren via het internet, mogen we al onze zorgen en pijn even naast ons neerleggen. Neerleggen bij het kruis. Dat we ons vanmorgen volledig kunnen richten op u. Reinig onze gedachten. Wat ons af kan leiden van u. Help mij, Vader, om hetgene wat ik voor heb bereid, om dat ook goed te verwoorden. Wees mijn, spreek tot mij en door mij heen. Zodat we elkaar mogen bemoedigen. Dat ik het niet ben, Heer, die spreekt. Dat het niet menselijke wijsheid is. Maar dat u tot ons spreekt. Heer, we hebben allemaal een taak binnen uw gemeente. En wil u danken dat u ons gebruikt als hele gewone mens. Elk met onze gaven en talenten. Vader, wat is het voor mij ook weer een vreugde om hier gewoon te zijn in Noordwijk. Dat ik weet dat hier ook broeders en zusters van mij zijn. En dat bemoedigt mij weer. Vader, dan is 2 uur rij helemaal niks. Dan doe ik dat graag om hier te zijn. Vader, wat een vreugde om elkaar zo te ontmoeten. Nu het nog mag en kan hier. We worden niet vervolgd zoals andere broeders en zusters in andere delen van de wereld. Vader, we denken ook aan hen. We denken aan uw volk Israël. De spanning in het Midden-Oosten, Vader. Zegen uw volk. En zegen ook uw gemeente. Wij. Open onze ogen voor de dingen die gaan gebeuren in de toekomst. Vader, en dan openen we straks uw woord. En wilt u ons de ogen openen. Ons hart verlichten. En ons sterken. Ons overvloedig zegenen. Zodat we elkaar tot een zegen mogen zijn. We dragen deze morgen zo aan u op. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, de tekst van vanmorgen komt uit Colossenzen 2. En ik stel voor dat wij daarna 246 zingen. Dus niet 459, maar 246. Eerste brief. Van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. Ik heb beide vertalingen even meegenomen, NBG en NBV. Wat is uw voorkeur?
De 51.
De 51? Goed. Lezen we Colossenzen 2 uit de NBG. Hoofdstuk 2. Daar staat, ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijf hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden. Opdat ze tot de volle rijkdom van alles omvattende inzicht komen. tot de kennis van Gods mysterie, Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent. En hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van de volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van de feestdagen, nieuwe maan of de sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen, alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf er vanaf. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Tot zover de Colossensebrief. We zingen het volgende lied, 246. Ik bouw op u. Ja, en dan denk ik alleen maar op u alleen, hè. Dus niet op mensen, maar ik bouw op u. En dan, daarna gaan we over op verkondiging. Ik had hier niet mee moeten beginnen. Met dit thema. Waarom niet? Dit is zo groot. Ik kan dat nooit in een kwartier, 20 minuten uitleggen. En ik snap het misschien ook nog niet helemaal. Maar we gaan het proberen. De volheid van Christus. Dat was mijn verlangen om daarover te spreken, om daarover na te denken. En de centrale tekst is daarbij: en omdat u één bent met de Heer Jezus. Vers 10. Hij is het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u vervuld en gij hebt de volheid verkregen in hem. Oh nou ja, goed, sorry. Bent ook u met die volheid vervuld? Punt. En daar beseffen we ons lang niet altijd. Ik wil het dus met u hebben over de kracht van de opstanding. Wat de opstanding vandaag van Christus te zeggen heeft. Wij als kerk kennen natuurlijk de belijdenis van onze Heer Jezus Christus. En dan knip ik even een stukje uit die belijdenis waar we belijden. Hij is gestorven, begraven, maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God. Dat geloven wij. Dat hebben wij aangenomen en we zijn kinderen van God. Maar is dat het dan? Ja, eigenlijk wel. Maar kunnen we er niet iets meer mee? Blijft het daarbij? En hoe werkt het vandaag? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de opstanding van de tweede Adam? We zullen zien dat de opstanding niet alleen een historisch feit is. Wat we naast ons neer kunnen leggen of wat we in ons hart meedragen. Maar ook dat we vandaag vanuit die opstanding mogen leven. Er gaat kracht vanuit. Want die opstanding is een manifestatie van God. De Heer Jezus Christus. En dat wilde ik doen aan de hand van de Colossensenbrief. Maar Gods woord is één. En je kunt gewoon niet blijven bij de Colossensenbrief. Dus u zult merken dat ik hier en daar wel eens een tekst weghaal. Wel weet ik dat Paulus schrijft aan de heiligen van Colossensen. En dat doet hij in meer brieven. En daarmee trek ik de conclusie dat hij ook schrijft aan ons. Aan de heiligen in Noordwijk. De heiligen in Borenbergen. Paulus Johannes, hoe heet hij? Is wat nu heilig verklaard, toch? Of zalig verklaard? Zalig verklaard, heilig verklaard, is dat iets anders? Oh, heilig komt straks weer. Ik mag u zeggen dat wij die hele procedure niet door hoeven te gaan, want wij zijn op basis van Gods woord al heilig. Mooi is dat, hè? En om die volheid van Christus, dat is het thema van vanmorgen, om daar even over na te denken, wil ik dat even kort uitleggen. De Bijbel gebruikt dit woord pleroma, Grieks, op verschillende manieren, maar heeft vaak dezelfde betekenis. En wat eigenlijk wel verwacht wordt, volledig, vol, vervulling. Het is klaar, hè? Daar komt niks meer bij. Of er kan niks meer bij, het is vol. En onze vervulling in Christus wordt helder gemaakt in verschillende Bijbelgedeelten, beginnend, ja, eigenlijk alleen in de brieven. Met één uitzondering, en dat is in Johannes. In Johannes' evangelie. Johannes 1 vers 16. Waar eigenlijk Johannes de Doper, en er is niemand geweest zoals hij, dus hij kon het zeggen. Dat hij gezegd heeft dat Jezus, het levende woord, naar ons toegekomen is. En dan zegt hij, de wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Christus Jezus gekomen. En die goedheid en waarheid wordt ook vertaald met pleroma. Pleroma. Vol. Er kan niks meer bij. Jezus Christus is alles in alles. Is volledig. Met andere woorden, in de tijd van Mozes was Gods goedheid nog niet ten volle geopenbaard. Het volk Israël was nog afhankelijk van de priesterdienst. En de tempel, de offers, de specifieke tijden en de feestdagen. Maar Christus is als het levende woord gekomen als volledige goedheid en waarheid. Wij mogen nu volledig kennen, met name ook wat er staat in een van de brieven, dat Christus ook daarna moest opstijgen naar de hemel, om zo zijn volheid, zo staat het er, nog meer zichtbaar te maken. En hoe? Door zijn Heilige Geest aan ons te geven. Die kracht geeft hij ons. En die autoriteit van zijn naam geeft hij ons. Dat lezen we ook in ons gedeelte. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Gij, dat zijn wij, hè? Wij hebben de volheid verkregen in hem. Die het hoofd is van alle overheid en macht. En ook de hoofd van de kerk. Wij zijn het lichaam. Wij zijn het volle lichaam van Christus. Heb ik nooit echt in me. Tuurlijk, je leest je wel eens. Maar als je dat goed leest. En je laat het inzinken. En je laat het werken, zeg maar. Dan denk je van, wauw. Het is toch ongelooflijk dat Christus is opgevaren naar de hemel. En zijn Heilige Geest aan ons gegeven heeft. En daarin zijn wij vol van zijn geest. En vol van zijn kracht. Wij mogen zijn naam hier in Noordwijk doorgeven. En aanwezig zijn als Christus. In ons, door ons heen. Door zijn Heilige Geest. Hij, God zelf, heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van zonden. Wie is gered uit de macht van de duisternis? Specifieke personen? Ja. Nee, als u de Heer Jezus ontvangt in uw leven. Als u gelooft in de opstanding van Christus. En u weet dat hij voor uw zonden gestorven is. En dat hij de dood overwonnen heeft, dan heeft u ook vergeving van zonden gekregen. En bent u overgestapt van de duisternis naar het licht. En heeft u de volheid gekregen door middel van de Heilige Geest. Wij, ja, de gelovigen. We weten dat wel, als gelovigen, dat Christus het voor ons heeft volbracht. Die kent het kruiswoord niet. Dat Christus zei toen hij stierf, het is volbracht. Het is klaar. Het is nu. Het is nu overwonnen. Het is nu klaar. Vol. En hij heeft het voor ons gedaan. En wij leven daarin. Maar vervolgens blijven we in het vlees hangen. Voor mijn idee doe ik het te weinig mee. doen de gelovigen in het Westen, en nu generaliseer ik alles even, hè? De gelovigen, de Christusvolgers, doen daar veel te weinig mee. We blijven hangen in het vlees, in ons eigen hachje. In onze eigen begeerten, in onze eigen bevrediging, in onze eigen behoeften. Ik lees nu een boek en dat heet Verslaafd aan Goedkeuring. Oh, wat zijn er veel mensen en ik ook. Wij zijn zo verslaafd, tenminste ik ben zo verslaafd aan goedkeuring. Wat vind ik het belangrijk dat andere mensen van me vinden? En dat leidt mij. En dat ben ik van afhankelijk op een of andere manier. Als er iemand is die mij tegenspreekt of ruzie zoekt of wat dan ook. Of mij in de weg staat of wat dan ook. Dan heb ik een hekel aan. Dan wil ik het goed maken met die persoon. Maar God zegt ook, er zijn ook dwazen in deze wereld. Richt je op mij. Ik heb je lief. Wat andere mensen van je denken, komt pas later. Wees maar op mij gericht. En wees niet zo op andere mensen gericht. En wat zijn we soms zielig voor onszelf. Dat we omgaan met, dat we rondlopen met ons eigen begeren, ons eigen... Ons eigen verslaven, het zoeken naar vervulling. Zelfs mensen die zeggen dat ze Christus zijn, zoeken op een of andere manier toch ergens weer een kick. Het moet altijd weer mooier. Het wordt altijd weer net of lopen mensen ook met een leegte rond. De gelovigen in de kerk ook. Ze gaan zo naar de kerk en ze gaan zo weer naar huis. En dan zoeken ze weer een bevrediging op. Een eigen bevrediging. Maar waarvoor ga je dan naar de kerk? Waarvoor zoek je dan je medebroeders en zusters? U mag weten, misschien heb ik het vorige keer ook gezegd, ik heb een passie voor vogels. En als ik hier ben, dan denk ik van, wauw, hier zijn andere vogels dan bij ons. Dan wil ik ze zien. Hier heb je meer zeevogels, strandvogels, de duinen. Oh, wat zit er allemaal verstopt? U weet het beter dan ik. En dan wil ik daarheen, 's morgens vroeg. Wil ik opstaan en dan wil ik achter die vogels aan. Want het is een kick natuurlijk als die vogel blijft zitten en je hebt hem. En dat mag. Begrijp me goed. Het is niet verkeerd. Het is Gods schepping en God heeft het prachtig mooi gemaakt. Maar dat moet niet voorop staan. Ik sta op en pak de verrekijker, het boekje in mijn zak. En dan ga ik op weg naar die zwarte stern. Maar die heb ik nog niet gezien. Die zwarte stern, die is nu weer in Nederland. Hij broedt weer in het gebied waar ik woon. Ik denk, dan wil ik hem zien. En dan zegt God, doe nou eerst even rustig aan. Zoek mij eerst. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zal ik jou die zwarte stern laten zien. Maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. Omdat ik nog zo gedreven ben. Net of wil ik die leegte dan opvullen. Door die vogels te zien. Maar dat is het niet. Dan blijft het leeg. God zegt in zijn woord, je bent vol. Ik wil je vullen met Gods liefde. En dat je dat kunt delen met anderen. Dat je niet met je mond vol tanden staat als je iemand anders treft. Die mijn liefde nog niet kent. En dan hebben we onze voorbeelden in Handelingen 4, vers 33. De apostelen. Er staat, de apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen. En 1 Korinthe 4 staat, want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dus ik kan hier wel alles vertellen, maar ik had het liefst ook dat ik Gods kracht mag laten zien, hier. Dat mensen mogen worden getroost. Dat mensen mogen worden genezen van kwalen. Maar niet alleen de discipelen en de apostelen werden geroepen om genezingen te doen. Maar wij ook. Wij ook. En daarvoor hoef je eerst niet een hele theologische studie af te ronden. Wat me nog steeds niet gelukt is trouwens. Maar dat is in alle eenvoud. God gebruikt u en mij. In alle eenvoud. Want God geeft ieder persoonlijk zijn gaven en talent. Ten dienste van God. We zijn verlost van de macht van het vlees, het aardse. Want het loon wat de zonde brengt is immers de dood. En daaruit moesten wij bevrijd worden om het eeuwig leven te erven. Daarom staat er dat wij met hem overgebracht zijn van de macht van de duisternis naar het rijk van zijn geliefde zoon. Is dat niet krachtig? En Jezus zelf zegt tegen zijn leerlingen, jullie zullen grotere dingen doen dan ik gedaan heb. Dat is niet voorbehouden aan de leerlingen, die zijn gestorven. Nee, dat is in eerste instantie is dat voor het volk Israël is dat voorgeschoteld. Dit is jullie macht, de kracht in mijn naam, dus dit mogen jullie doen. En vervolgens mogen wij als heidenen in de kerk, wij zijn erbij gekomen. We mogen ook delen in die volheid van Christus. Toen schoot mijn stelling naar binnen. Ik denk, als de kerk haar taak wat serieuzer zou aanpakken, dan hoefden we niet zoveel te bezuinigen in de zorg. Of dan konden we juist meer bezuinigen in de zorg. Snapt u dat? Dan ging er een genezende kracht vanuit de kerk. Ze vliegen nou naar alle alternatieve genezers. En wij zijn misschien, en ik ook, wij zijn misschien te bang of zo wat om die kracht van de Heer Jezus Christus te gebruiken. Die volheid. Ik mocht, begin dit jaar mocht ik een tijdje meelopen met Youth Alpha. Bij ons in de gemeente. In Borenbergen. En daar werd iemand uitgenodigd en dat ging ook over de genezing. En hij sprak er zo over, tenminste ik had een inleiding daarover, hoe de Bijbel daar wat over zegt, over genezing, of dat alleen van vroeger was, of misschien ook van vandaag. En hij wilde dan zijn getuigenis geven. Hij was dan kort gezegd bij Jan Zuigstra geweest. Hij werd genezen van de ziekte van Lyme. U weet wel, hè, de tekenbeet, die je dan besmet. En daar kun je heel ziek van worden, maar hij was genezen. En hij zegt, is er vanavond een van jullie, van de jongeren, bij die ergens mee rondloopt? Pijn of de schouder of de oren, weet ik het. Zeg het maar, misschien wil God hier vanavond iets laten zien. En nou ja, er kwam geen reactie, want daar zijn we een beetje verlegen mee. Hè? En toen stelde hij voor, hij zegt, nou, het komt nog wel regelmatig voor dat mensen, dat de ene been is langer dan de ander. Je ziet mensen ook vaak met steunzolen lopen. Hij zegt, ga maar er zitten. Dus ik mocht eerst gaan zitten. Mocht recht met de achterkant tegen de stoelleuning aan. Voeten recht vooruit. Hij zegt, oh, aan jou heb ik niks. Jij bent goed. Hey, je voeten zijn goed. Toen kwam een andere. Die ging zitten en dat scheelde 2 centimeter. Dat kon je duidelijk zien. Hij geen trucage of zo. Nee, als je de voeten scheef doet, dan zou het ook een lengteverschil zitten. Hè? Nee, recht vooruit. Hij zegt, willen jullie een wonder zien? Hij was heel nederig hoor, niet opgeblazen of zo. En niet charismatisch, helemaal niet. Hij was een vrij timide jongen. Een jonge man. Hij zegt, willen jullie een wonder zien? Want ik geloof daarin. We gaan er omheen staan en hij bidt gewoon, hè. Je hoort ook wel eens van, Jezus, dat ziet u ook wel eens hè, op televisie, dat er heel veel stemverheffing komt. Hij zegt gewoon in alle eerbied, Heer Jezus, ik wil u bidden voor deze been, voor dit been, mogen ze weer even lang worden. Ik weet de precieze woorden, weet ik niet meer, maar ik zag het groeien. Ik zag het gewoon even lang worden. Met dit tempo ongeveer. Heel duidelijk. En je hoorde de laars kraken. Wauw. Ik had het wel eens gehoord. Maar nu zag ik het. En net of ga je het dan ook beter geloven of zoiets. Ik heb dan ook wel iets van Thomas. Ik wil het eerst zien. En dat was heel gewoon. Dat was niet heel spectaculair met allemaal toeters en bellen eromheen. En we gaan de kracht van God laten zien. En nee. Ik zeg, hoe ervaar je dat nou? Zeg ik tegen hem. Hij zegt, ik doe het gewoon in opdracht van. Van mijn Heer Jezus. In opdracht van. En wat hij er dan mee doet, dat is niet aan mij. Maar hij heeft ons de kracht gegeven. De volheid in Christus. Ja, en daar moeten wij maar gewoon mee aan de slag. Zo simpel is het. Niet moeilijker. Dat was een getuigenis. Prachtig. Wij zijn in overgebracht van het rijk van Christus naar de volheid van Christus. Wij hebben volledig deel aan het rijk van Christus, aan zijn volheid. Beseft u dat? Wat zijn dan de uitwerkingen van die volheid? Ik heb even een aantal dingen uitgelicht, even op een rijtje gezet, die ik kort even met u langs ga. In vers 1 staat: zware strijd brengt troost voor anderen. Paulus die geeft ook aan dat hij strijdt. En dat blijkt uit dat die strijd, dat het is dan weer een voorbeeld dat Christus ook geleden heeft. He, wij delen niet alleen in zijn glorie, om de tekst maar net even om te draaien, maar we delen ook in zijn lijden. En dan zegt Paulus, het is een bemoediging voor jullie. Omdat ik stand hou, kunnen jullie ook stand houden. En dat lezen we ook in de Romeinenbrief, Romeinen 5, vers 3. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die liefde is in ons hart uitgegoten. Ziet u dat? Dat is weer de volheid van Christus. Dat is één. Lijden hoort er ook bij. Ja. Daarin blijkt ook weer dat we vol worden van Christus. Vers 2 staat: tot alle rijkdom en volledig inzicht. Paulus zegt in de brief van Efeze, hoofdstuk 3. Met alle heiligen zullen we dan de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Met alle heiligen. Dus ik zal het nooit kunnen begrijpen allemaal. Maar met elkaar wel. Met elkaar, als gemeente, zullen we de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. De leerlingen, de discipelen, begrepen niet wat Jezus zei toen hij moest sterven. En dat hij na 3 dagen weer op zou staan. Pas na de opstanding maakte Jezus hun ontvankelijk voor wat er gebeurd was. Ik zeg het wel vaak en het ligt ook op mijn hart om dat telkens weer te zeggen. Wij mogen zelf groeien naar geestelijke volwassenheid. Er zijn mensen van uw leeftijd die zijn nog steeds kind in het geloof. Hebben nog steeds moedermelk nodig. Wij mogen zelf onderzoeken het woord. En u hoeft niet te wachten tot zondag. Dat er weer iemand hier staat die het woord ook goed geeft. U mag het zelf ook onderzoeken en toetsen. En wat ik zeg, moet u toetsen. U mag mij erop aanspreken dat er iets niet deugt. Dat bewijst volwassenheid in het geloof. Als u na de dienst naar me toe komt en zegt, hoe bedoel je dat nou en klopt dat wel? Ga ermee aan de gang en dan bouw je elkaar op in het geloof. Dat is volwassenheid. En dat daaruit blijkt ook de volheid van Christus, die we met elkaar gekregen hebben. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overleveringen van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Met andere woorden, mensen binnen de kerk zullen ook dwalingen verkondigen. Soms ongewild, omdat we ook maar mensen zijn, maar soms ook omdat ze niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Omdat ze niet spreken vanuit Gods Geest, maar puur vanuit wat ze zelf hebben gevonden in de Bijbel. Menselijke wijsheid. Dus als u, als het ware, de volheid samen steeds meer gaat begrijpen, zult u niet zomaar meegesleept worden door allerlei vreemde leringen die door mensen zijn bedacht. De VGKN, het groeit. Er wordt conservatief gepredikt. En daar waar de Bijbel wordt beleden, van Genesis tot Openbaringen, daar is de duivel actief. Die kerken waar niet zoveel gebeurt, waar het ware evangelie niet meer is, geeft de duivel ook geen aandacht meer aan. Zit van hem wel goed. Nee, daar waar mensen in beweging komen, van het hart van Christus, waar we vol zijn van Gods Geest, daar is een strijd. En dat is de volgende. Vers 10 van onze tekst zegt: we hebben alle autoriteit en kracht boven alle andere machten. Hij heeft zelfs de overheden en machten, de geestelijke overheden en machten, maar ook de wereldse overheden, ontwapend. We zijn geroepen om de geestelijke strijd aan te gaan. Dat hoort ook bij de volheid van Christus. Hij heeft toch de Satan te schande gebracht. En als wij deel mogen hebben in die volheid, dan kan het niet anders. En wij mogen die autoriteit van zijn naam ook gebruiken. Ik noemde nu net het voorbeeld van de genezing van die van het been. En het vierde punt wat we vinden in onze tekst: levend, we zijn levend gemaakt door zijn dood en opstanding als overwinning op de zonde. Is dat niet het mooiste en het belangrijkste wat we hier lezen? Om deze overdenking af te sluiten met dit ware evangelie, dat Christus heeft geleden en gestorven is aan het kruis. Die weg hoeven wij niet meer te gaan. Wij hoeven niet meer. Het is allemaal genade. We kunnen er niets meer aan doen en we kunnen er niets meer aan veranderen. Het is niet meer en niet minder. Als u theoretisch gesproken, hè, als u vanaf nu gewoon als christen lekker achterover gaat hangen voor de rest van uw leven, dan is het genade, dan wordt u opgenomen bij God. En dat doet niks af van het geschenk wat u gekregen heeft, het eeuwige leven. Ik zeg u wel stiekem dat de Heilige Geest u dan wel continu zal roeren om in beweging te blijven. Dat moet ik er wel bij zeggen. En hij is voor uw zonden gestorven. Niet voor uw leed en uw ellende. Ook even een belangrijk punt. Want er wordt ook wel eens gezegd binnen de kerken. Dat Christus is, soms wordt er gezegd, door onze zonden gestorven. Dwaling. Verkeerde boel. Of hij is voor ons leed gestorven. Dat is ook een dwaling. Hij is niet voor ons leed gestorven. Voor onze pijn. Hij is voor onze zonden gestorven. En wij mogen ons leed en verdriet en onze zorgen en onze pijn en onze ellende, mogen we natuurlijk bij het kruis neerleggen. En wat God er dan mee doet, dat hij die ellende en die ziekte en alles wegneemt. Soms wel, soms niet. De hemelse rechter, voor de hemelse rechter zijn wij vrijgesproken van zonde. Maar we hebben we natuurlijk nog wel te doen met de zuchtende schepping. Want zij zucht. Dus wees alert. Neem de tijd om uw Bijbel te nemen en daaruit te leren. Dan sluit ik hierbij af met de tekst uit Efeze. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Vol, de volheid van Christus is met ons. Amen. Laten we zingen 381. Dat is 1, 2 en 3. Lied uit de Evangelieliedbundel. 381. En daarna is de gaven, de collecte, waarna we zingen slotlied 270. Maar eerst 381, vers 1, 2 en 3. Arise. Ja. Ja. Gaan we lekker doorzingen. De weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke traditie zijn gebaseerd en zich richten op machten van de wereld en niet op Christus. Wees eensgezind. Leef in vrede met elkaar, dan zal God van de liefde en de vrede met u zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.